Les 45. De uitstorting van de Heilige Geest op de gelovigen. En het werk wordt voortgezet. Herinner je je nog van de vorige les, dat voordat Jezus terugging naar de hemel, hij zijn discipelen beloofde dat hij de Heilige Geest zou sturen? In deze les gaan we deze gebeurtenis bekijken en zien hoe belangrijk dit is voor alle gelovigen. Voordat Jezus stierf en weer opstond, had hij zijn discipelen al veel onderwezen over God, de Heilige Geest. Laten we eens kijken wat Jezus zijn discipelen had verteld. In Johannes 14, vers 16 en 17 zei Jezus het volgende: Ik zal de Vader bidden of hij een helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen hem wel, omdat hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen. Jezus vertelde hier dat de Heilige Geest, of ook helper genoemd, gestuurd zou worden. Jezus zou teruggaan naar de hemel, maar de Heilige Geest zou in zijn plaats komen en altijd bij de discipelen blijven en in hem wonen. In Johannes 14, vers 25 en 26 zei Jezus dit: Ik vertel dit allemaal omdat ik nu nog hier ben, maar de Vader zal de helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. Jezus zei ook dat de Heilige Geest de discipelen alles zou leren en in herinnering zou brengen wat Jezus hen geleerd had. Dit was belangrijk voor hen zelf, maar ook voor de nieuwe discipelen. Want Jezus had hen opdracht gegeven om de nieuw gelovigen ook weer alles te leren wat Jezus hen onderwezen had. In Johannes 16, vers 12 tot en met 15 vertelde Jezus het volgende over de Heilige Geest. Ik zou jullie nog veel meer moeten zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Maar als de Heilige Geest komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat hij jullie zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf. Maar hij geeft door wat hij hoort en hij zal bekendmaken wat komen gaat. Door jullie te vertellen wat hij van mij hoort, zal hij mij verheerlijken. Alles wat van de Vader is, is ook van mij. Daarom zeg ik dat hij alles wat hij van mij hoort aan jullie zal vertellen. De discipelen konden op dat moment nog niet alles begrijpen. Maar Jezus zei van de Heilige Geest dat hij de discipelen zou leiden in de hele waarheid. Ook zou hij hen toekomstige dingen bekendmaken en zou hij Jezus verheerlijken. In Handelingen 1, vers 8 zei Jezus het volgende: Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Jezus vertelde dat de Heilige Geest hen wonderwerkende kracht zou geven, zodat ze getuigen van Jezus konden zijn. Getuigen om het goede nieuws te vertellen, maar ook getuigen door wonderen te doen in de naam van Jezus. Op deze manier zouden de mensen kunnen zien dat Jezus God is, werkelijk weer leeft en de verlosser van de wereld is. En in Johannes 16, vers 5 tot en met 7 vertelde Jezus het volgende aan zijn discipelen en zei: Maar nu ga ik terug naar hem die mij gestuurd heeft en niemand vraagt waar ik naartoe ga. Mijn woorden maken jullie verdrietig, maar wat ik zeg is de waarheid. Het is beter voor jullie dat ik wegga, anders kan de helper niet bij jullie komen. Als ik wegga, stuur ik hem naar jullie toe. Jezus vertelde hier dat de Heilige Geest de plaatsvervanger zou zijn. Jezus legde hier ook duidelijk uit dat hij terug moest gaan naar de hemel, anders kon de Heilige Geest niet komen. Jezus zou teruggaan naar de hemel als overwinnaar over zonde, dood en Satan en zou daar vervolgens de belofte van de Vader in ontvangst nemen. Dat is de belofte van de Heilige Geest. Jezus beloofde zijn discipelen dat hij vervolgens de Heilige Geest zou uitstorten op al zijn volgelingen. Dit zou je kunnen lezen in Handelingen 2, vers 32 en 33. De Heilige Geest zou de plaatsvervanger zijn die in hen zou wonen, hen zou helpen en leiden en kracht zou geven om te getuigen van Jezus. In de vorige les zagen we dat Jezus terugkeerde naar de hemel en dat hij de discipelen zei om te wachten op de Heilige Geest. Lees maar in Lucas 24, vers 29 en daar staat: Luister, ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen zoals mijn Vader heeft beloofd. Blijf hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen. De discipelen keerden terug naar Jeruzalem en deden zoals Jezus hen had gezegd. 10 dagen nadat Jezus was teruggegaan naar de hemel, vervulde hij zijn belofte. Het was op een Joodse feestdag, de Pinksterdag. Lees maar in Handelingen 2, vers 1 tot en met 4 en daar staat: Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, woorden die de Heilige Geest hun ingaf. De Heere Jezus stuurde de Heilige Geest uit de hemel en allemaal werden ze vervuld met de Heilige Geest. Hij kwam voor altijd in al de gelovigen wonen, zoals Jezus ook al had uitgelegd. De Heilige Geest maakte de gelovigen één met de Heere Jezus en met elkaar. De reden dat hij voor altijd in hen zou wonen was om de gelovigen te leiden, te onderwijzen en om hen te helpen. Maar ook om hen kracht te geven om in Jezus' naam wonderen te doen en anderen te leren over Jezus. Herinner je je nog de schepping van de mens? Toen God Adam gemaakt had uit het stof, blies hij de levensadem in Adam. Hij blies een deel van zichzelf, zijn natuur, zijn leven in Adam. En Adam werd een levend wezen die in eenheid met God leefde. Dit hebben we behandeld in les 5. Helaas verloor Adam deze eenheid met God. Doordat hij zondigde, stierf hij geestelijk. Maar God beloofde een verlosser te sturen om te betalen voor de zonde en alles weer te herstellen voor de mens. Herinner je je nog dat God aan Mozes opdroeg om een tabernakel te bouwen in de woestijn? Dit was een huis van God. God wilde wonen onder zijn volk en liet Mozes de tabernakel bouwen. Nadat de Israëlieten de tabernakel hadden gebouwd, werd de tabernakel gevuld met de heerlijkheid van God. Het toonde dat God was gekomen om het tot zijn speciale verblijfplaats te maken op aarde. Dit hebben we behandeld in les 22. Nadat de Israëlieten zich hadden gevestigd in het land dat God aan hen had gegeven, leidde God koning Salomo om de tabernakel te vervangen en een tempel te bouwen. Toen het eenmaal gebouwd was, vulde ook hier de heerlijkheid van God de tempel. God toonde dat zijn aanwezigheid onder zijn volk verhuisd was van de tabernakel naar de tempel. Dit hebben we behandeld in les 23. Hoewel de tempel die koning Salomo bouwde later werd vernietigd, werd er weer een andere tempel gebouwd ter vervanging. Ook toen Jezus hier op aarde was, was de tempel van God in Jeruzalem, waar God verbleef. Herinner je je nog dat vlak voordat Jezus aan het kruis stierf, hij uitriep: Het is volbracht. Op dat moment scheurde God het gordijn in de tempel van boven naar beneden. God deed dit om te laten zien dat de weg terug naar hem voor altijd geopend was, door het bloed van de Heere Jezus, dat hij vergoten heeft als betaling voor onze zonden. Vanaf die tijd zou het huis van God niet meer in Jeruzalem staan en zou het ook niet meer bestaan uit een gebouw van hout en steen dat door mensenhanden werd gemaakt. God zou vanaf nu in zijn kinderen gaan wonen. Toen op de Pinksterdag God de Heilige Geest in de gelovigen kwam wonen, werden hun lichamen Gods huis of tempel hier op aarde. Ieder individueel, maar ook gezamenlijk als groep vormde zij Gods tempel. Gods tempel hier op aarde wordt ook wel de kerk van de Heere Jezus Christus genoemd. De kerk van Jezus is niet een gebouw, maar een groep mensen die geloven in Jezus. De kerk ontstond op deze Pinksterdag. Iedereen die sindsdien geloofd heeft, is zodoende lid van de kerk van de Heer Jezus Christus. Laten we verder lezen wat er gebeurde nadat de gelovigen de Heilige Geest hadden ontvangen. Er was namelijk veel verwarring onder de mensen in de stad door deze gebeurtenis. Lees maar in Handelingen 2, vers 5 tot en met 13, en daar staat het volgende. Met de feestdagen waren er in Jeruzalem vele gelovige Joden uit alle landen van de wereld. Toen zij het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Ze raakten in verwarring, omdat ieder van hen de apostelen in hun eigen taal hoorde spreken. Zij begrepen er niets van. Dat zijn toch mannen uit Galilea? Riepen zij verbaasd uit. Hoe kan het dan dat zij onze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk eens waar wij overal vandaan komen. Uit Partië, Medië, Elam en Mesopotamië, uit Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië en Pamphylië, uit Egypte en de streek van Cyrene in Libië. Er zijn hier Joden en Joodse bekeerlingen uit Rome, Kreta en Arabië. Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen die God gedaan heeft? Zij waren buiten zichzelf en wisten niet wat ze ervan moesten denken. Zij zeiden tegen elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Die mensen hebben vast te veel zoete wijn gedronken, lachten sommigen schamper. De Heilige Geest deed een bijzonder wonder, waardoor de aandacht van de mensen getrokken werd. De Heilige Geest die nu in de gelovigen was komen wonen, gaf hen allemaal de bekwaamheid om in vreemde talen te spreken. Talen die ze zelf niet geleerd hadden, maar de Heilige Geest gaf hen de klanken. Zij spraken in allerlei talen over de geweldige dingen die God gedaan had. Herinner je je nog in de vorige les dat Jezus hierover sprak? Toen hij zijn discipelen de opdracht gaf om de hele wereld over hem te vertellen, voegde hij er ook iets aan toe. Hij zei dat allerlei tekenen de gelovigen zouden volgen, waaronder ook spreken in nieuwe talen, of ook tongentaal genoemd. Dit kun je lezen in Markus 16, vers 15 tot en met 18. Laten we lezen wat er vervolgens gebeurde. In Handelingen 2, vers 14 tot en met 18 staat het volgende. De 12 apostelen stonden op en Petrus nam het woord. Mannen van Israël, riep hij, inwoners en bezoekers van Jeruzalem, luister. We zijn helemaal niet dronken zoals u denkt. De dag is nog maar net begonnen. Het is pas 9 uur. Wat hier gebeurt is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God zijn geest ook uitstorten over alle die hem dienen, mannen zowel als vrouwen. En zij zullen zijn woorden spreken. Petrus legde aan de omstanders uit wat er gaande was en dat dit al lang geleden voorspeld was door de profeet Joël. Opnieuw zien we dat God trouw is. Hij doet altijd wat hij heeft gezegd. Vervolgens ging Petrus verder en legde aan de luisterende Joden uit dat God Jezus had gestuurd om de beloofde verlosser te zijn en dat Jezus weer uit de doden was opgestaan. Lees maar in Handelingen 2, vers 22 tot en met 36. En veel Joden werden door de preek van Petrus diep geraakt en vroegen wat ze moesten doen. In Handelingen 2, vers 38 en 39 staat het volgende. Petrus antwoordde, u moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven en de Heilige Geest zal in u komen wonen. Want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre vreemde volken. Velen kwamen die dag tot geloof in de Heere Jezus als hun verlosser. Er staat in Handelingen 2, vers 41 en 42 het volgende. De mensen die aannamen wat hij zei, werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer 3000 personen. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heer en voor gebed. De kerk van Jezus Christus was geboren. Meer mensen werden gered van hun zonden door hun geloof in Jezus Christus. De groep van gelovigen breidde zich verder uit. Toen Jezus naar de aarde kwam, had hij verschillende taken te volbrengen. Dit hebben we behandeld in les 25. Jezus was gestuurd door God om de verlosser te zijn en het zondeprobleem op te lossen. Door zijn leven en bloed te geven, maakte hij de mens weer aanvaardbaar en rein voor God. Nu kan God weer door zijn geest in de mens wonen, zoals aan het begin met Adam. De mens is weer terug in eenheid gebracht met God. Dus nu kan de mens die zijn vertrouwen stelt op Jezus gevuld worden met Gods geest. God kan weer in de mens wonen. Een andere taak die Jezus kwam volbrengen op aarde was om de mensen te leren hoe een leven in eenheid met God eruit ziet. Jezus wandelde op aarde als volledig mens en liet zich volledig leiden door de Heilige Geest. Hij leefde als ons voorbeeld. Zo toonde hij hoe een mens die vervuld is met Gods Geest geleid kan worden door de Heilige Geest. Hoe leefde Jezus op aarde? Hij hield van de mensen, ging rond en deed goed. Hij vertelde de mensen het goede nieuws van Gods Koninkrijk, oftewel heerschappij. Hij genas de zieken en wierp demonen uit. Hij wekte doden op en gaf mensen in duisternis weer hoop. Jezus wilde dat ook de gelovigen zich door de Heilige Geest zouden laten leiden, zodat ze in staat zouden zijn om zijn werk voor te zetten. Ieder op zijn eigen plek, in zijn eigen omgeving, zoals de Heilige Geest hen zou leiden. Om iedereen het goede nieuws van Jezus te vertellen, zodat anderen ook gered worden van hun zonden. Om elkaar lief te hebben. Om de werken van Satan te vernietigen, door zieken te genezen, demonen uit te werpen, doden op te wekken en mensen in duisternis hoop te geven. Dit is de reden waarom we samen de Bijbel hebben bestudeerd, zodat we het goede nieuws kunnen horen, begrijpen en geloven en ook met anderen kunnen delen. Dit is Gods boodschap voor jou en voor mij. Hij wil dat wij geloven wat Hij voor ons heeft gedaan in Jezus Christus, zodat wij door Hem aanvaard zullen worden en eeuwig met Hem kunnen leven. Tot slot van deze serie een voorbeeld. Het goede nieuws van Jezus zou je kunnen vergelijken met het volgende. Stel je de rechtbank van het universum voor en God is daar de rechter. De zoon van de rechter, de mens, staat schuldig voor God door zijn zonde. En Satan staat daarnaast als de aanklager en slavendrijver. De straf op zonde is de doodstraf. Maar God in zijn liefde wil niet dat zijn zoon wordt gestraft. Dus God bedenkt een legale manier om zijn schuldige zoon te kunnen vrijspreken en weer als zoon in ere te kunnen herstellen. God stuurt een deel van zichzelf en wordt een perfect mens. Hij zelf ondergaat in de plaats van de zoon de doodstraf en betaalt zo op legale manier de straf. De aanklacht is vernietigd. Ook gaat God naar het huis van de slavendrijver, verslaat hem en neemt zijn sleutels van slavernij af. Vervolgens verschijnt God in de rechtbank van het universum en toont de betaling en de sleutels. De zoon wordt vrijgesproken en in ere hersteld. Hebreeën 2, vers 14 en 15 zegt dit. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is hij ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon hij de mensen die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden. In Kolossenzen 2, vers 14 en 15 zegt dit. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd. De lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Jezus zegt van zichzelf dit: Ik ben de levende. Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Openbaring 1, vers 18.